Gemeente, daar is een mededeling voor u voorafgaand aan deze dienst. Deo Volente aanstaande zondag 8 mei hoopt uw eigen predikant dominee Breuren voor te gaan in beide diensten. Tot zover deze afkondiging. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. De Heer heeft zich als de allerhoogste koning een troon gevest in zijn hemelwoning. Zijn koninkrijk heerst over het wereldrond. Zingen we dat, gemeente, met de woorden van Psalm 103. Daarvan het 10e vers. Zingen we na de geloofsbelijdenis uit Psalm 68, laatste vers. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Het laatste vers van de 68ste psalm. Belijden wij ons nu ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, instemmend met de woorden van zondag 19... waar gevraagd wordt, wat verstaat ge daarmede opgevaren ten hemel? dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde naar de hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is. Amen. Gemeente, treden we nu biddend voor Gods aangezicht. Heerlijke, almachtige, trouwe en ontfermende God in de hemel. U bent zo vol heerlijk en zo grootmachtig. U bent zo te aanbidden op deze hemelvaartsdag, waarop we ook onze bevrijding mogen gedenken. En Heere, dan mag het wel zijn. Verheugt u in uw heiland en geef dat, Heer, op deze hemelvaartsdag. Heere, geef het aan uw kinderen. Geef het aan ons allen, opdat de dingen van deze dag beslag mogen leggen op ons door uw woord en geest. En dat we, Heere, grote en hoge gedachten van u mogen krijgen. Dat bidden wij u voor ons allen. Heere, dan bent u de koning der koningen. En u hebt uw troon gevest in uw hemelwoning, Heere Jezus Christus. En daar staat u als het lam, als geslacht. En Heere, daar mogen we onze ogen naar opheffen. En dat niet alleen op een hemelvaartsdag. Heere, geef het. Dat dat hemelvaartsevangelie niet beperkt blijft tot deze dag. Maar dat het met ons mee mag gaan. Opdat wij meer en meer mensen mogen worden. Die niet bedenken de dingen die van deze wereld zijn en van deze aarde. Maar dat we mogen bedenken de dingen die boven zijn. O Heere, we bidden u. Wilt u zo een opwekking geven in uw kerk. Wetend dat Christus zijn strijdende gemeente hier op aarde er biddend doorheen haalt door zijn voorbeden. Genadige Heere, dan hebben wij ons neer te buigen voor u. Dan moeten we het u belijden. Zo vaak vullen de dingen van deze tijd en van deze wereld. De dingen die voorbij gaan, ons hart en ons leven. En denken we niet aan u, die heerlijke zaligmaker. Die trouwe God. O genadige Heer, en dan mogen we de hemelvaartsdag ook in vrijheid genieten. Inmiddels, al zoveel jaren, mochten we hemelvaartsdag in een vrijheid die niet vanzelfsprekend is gedenken. We mogen immers al 67 jaar vrij zijn. En we bidden u, Heer, vergeef wat wij hebben gedaan met die vrijheid. Vaak zijn we u vergeten en als volk zijn we verder en verder van u afgedreven. O Heere, wilt u uw almacht en uw genade inzetten om uw koninkrijk te laten komen, ook in deze dagen. Onder ons land en volk in deze wereld, de zendingsvelden, de evangelisatieposten, maar ook in deze gemeente, in de gezinnen, bij de alleenstaanden, bij de kerkradioluisteraars. Heere, laat uw koninkrijk komen, heerlijk en machtig. En Heere, haal ons van onze tronen af. En doe ons buigen voor Koning Jezus. Het kan nog en mag nog in de genadetijd. Heere, en dat die tijd die ons nog rest voor uw wederkomst, dat we die tijd mogen benutten om vrede te krijgen door genade. U liet ons zo vriendelijk groeten. Met genade zij u en vrede van de drie enige God. We weten het, Heere, daarvoor bent u van uw troon afgekomen. Heere Jezus, en gekomen naar deze vreselijke aarde, waar ook uw vrijheid u werd ontnomen, toen u gebonden werd, toen u gevangen genomen werd, toen u gehecht werd met nagels aan het kruishout, om alles te volbrengen. En om te zorgen dat uw kerk, uw gemeente, een eeuwige vrijheid zou mogen genieten. Genadige Heer, geprezen zij uw naam. Vader, dat u uw zoon gaf in deze wereld, het liefste wat u had. Geprezen zij uw naam, o zoon, dat u wilde komen en dat u alles hebt gedaan wat nodig is voor onze zaligheid. Geprezen zij uw naam, o Heilige Geest, dat u in de harten van zondaren wil gaan werken en gaan wonen, om daar plaats te maken voor de Heer Jezus Christus. En om mensen die vol zijn van zoveel andere dingen leeg te maken, ontledigende genade, maar ook vervullende genade, om ons vol te maken van zo'n zaligmaker als de Heere Jezus Christus is. Heer, en dan bidden wij u dat u ons vanmorgen in de prediking mag worden voorgesteld met zijn zegenende handen. En Heer, geef dan niet alleen hemelvaarts genade, maar geef ons ook hemelvaarts zegen. Hemelvaarts vrede en hemelvaarts vreugde. Niet omdat we het verdienen hebben, dat heb u verdiend, Heer Jezus. En u verdient het ook, dat u ontvangt de lof, de eer, de aanbidding, de dankzegging, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we lezen u het hemelvaartsevangelie. Eerst vanuit Handelingen 1, vervolgens uit Lucas 24. Eerst Handelingen 1. Daar beginnen we te lezen bij het 6e vers. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederop richten? En hij zei tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijk gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. Toen keerde zij wederom naar Jeruzalem, van de berg die genoemd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreize. Tot zover Handelingen 1. We lezen nu in het slotgedeelte van het evangelie van Lucas, hoofdstuk 24, het gedeelte vanaf het 45e vers. Lucas 24 vanaf vers 45. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden, en zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En ziet, ik zend de belofte van mijn Vader op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoge. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië, en zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Gemeente, de tekst voor de preek vindt u in het laatste gedeelte wat we u lazen, Lucas 24, daarvan het 52e vers. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Lucas 24, 52e vers, de tekst voor de preek. Voordat we daarbij stilstaan, gaan we zingen uit de 47e psalm. U wordt meegedeeld dat de collecten in de eerste plaats bestemd zijn voor de diaconie. De tweede rondgang is voor de kerk. Aan de uitgang wordt er gecollecteerd voor de kerk. Heel hartelijk deze collecte bij u allen aanbevolen. Wij gaan nu zingen uit psalm 47, het eerste en het derde vers. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Gemeente, we schrijven boven de preek van morgen hemelvaartsvreugde. Vergis ik mij met de veronderstelling dat wij Christus hemelvaart nou niet direct verbinden met grote blijdschap? Hemelvaart is immers een feit waarbij afscheid genomen moet worden. En scheiden betekent lijden. Dan hoef je nog niet eens aan een definitief afscheid te denken. Maar ik denk bijvoorbeeld aan een jonge vrouw die haar man heeft zien vertrekken omdat hij een half jaar in Afghanistan moet dienen. In een vredesmissie, in een gevaarlijke situatie. En dan moet u maar denken aan een moeder die haar dochter heeft weggebracht naar Schiphol omdat ze de man van haar keuze is gaan volgen en daarom gaat emigreren. Dan lopen ze niet met zulke stralende gezichten weg uit de vertrekhal. En dan moet de zakdoek er nog wel eens aan te pas komen. Want afscheid nemen, dat is een beetje sterven. En dat is nu een van de wonderlijke verrassingen van het hemelvaartsevangelie, gemeente. Dan is er bij dat afscheid grote blijdschap. Namelijk dat Christus naar de hemel is gegaan. En dat is de boodschap van onze tekst vanmorgen. Gemeente, het is een aantal keren dat de Heer Jezus nu aan zijn discipelen verschenen is. Onder andere in Galilea. En blijkbaar heeft hij tegen zijn discipelen gezegd dat ze daarna terug moesten gaan naar Jeruzalem. Want daar komen we ze vanmorgen tegen. En het is in die ontmoeting dat de Heer Jezus zijn discipelen voorgaat en de stad uitleidt naar buiten, naar de Olijfberg, zo we lazen. Maar u hoort met geen woord dat de Heer Jezus zegt, nu is het vandaag hemelvaart. En als u ze dan ziet gaan, gemeente, dan ziet u ze langs een heel bekende weg gaan vanmorgen. Die discipelen die eigenlijk al vanuit hun kinderjaren deze weg kennen. Want die weg die vanuit Jeruzalem over de Olijfberg loopt, langs Bethanië, dat is de weg in de richting van Galilea. En daar komen de discipelen vandaan. Als ze vroeger naar een van de feesten naar huis gingen, dan gingen ze over deze weg. En je kunt je indenken dat die jongens dan al lang blij waren dat ze weer naar huis konden waar ze hun vrienden hadden en ze hun spelletjes konden spelen. Het is de weg naar huis die de Heer Jezus met hen inslaat. De weg naar Galilea. En gemeente, in die weg is er ook een afslag. En als je die afslag neemt, dan kom je in Bethanië. En blijkens de manier waarop het in het Grieks in onze tekst wordt verteld, krijg je de indruk dat het op dat punt is gebeurd wat we lezen in Lucas 24 en Handelingen 1. Want daar staat de Heer Jezus dan stil. En dan komt het moment dat hij zijn handen zegenend uitbreidt. En waarop voor de verbaasde ogen van de discipelen zijn voeten worden losgemaakt van de aarde en ze zien hem naar boven gaan. En dan is er weldra een wolk waarin hij verdwijnt. Die wolk die ons spreekt van de tegenwoordigheid van God in het Oude Testament. Zijn vader komt hem nu halen. En in aanbidding vallen ze neer. En tenslotte keren ze op aanwijzing van een paar hemelboden terug naar Jeruzalem. Met een kring, dat moet u niet vergeten, die gebroken is. Ze zijn nog maar met z'n elven. Wat heeft de duivel een slag geslagen door er eentje uit die kring, uit die 12 mee te slepen naar het eeuwig verderf. En wat heeft het ook gespannen bij Petrus? Je zou zeggen, die 11, dat waren er nu bijna 10 geweest. Maar goed, dat 11-tal zonder Judas en vooral zonder Jezus keert terug naar Jeruzalem. En dan lezen we met grote blijdschap. En als ik me niet vergis, gemeente, dan denk ik dat dat eigenlijk het meest bevreemdende voor ons is aan het hele hemelvaartsevangelie. Die grote blijdschap. Want dat er blijdschap in de hemel is, dat is voor ons volkomen duidelijk. U moet maar rekenen dat de hemelen weerkaatst hebben van de vreugdezang. En dat er blijdschap is bij de Heer Jezus op deze dag, gemeente, dat laat zich ook verstaan. De Heilige Geest laat ons zo doordringend zien dat hij vanwege de vreugde die voor hem lag, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. De Heere Jezus wist waar hij doorheen moest op aarde, om in deze weg zondaren zalig te maken. De nederige geboorte in de stal was daarvoor nodig. De verachting te midden van zijn volk. Het kruipen over de aarde van Gethsemane. De geeselslagen. De spijkers aan het kruis. De hoon van het volk. De open hel waar hij boven hing en die gesloten hemel waar zijn vader niet meer naar hem omkeek. Daar moest hij doorheen en dat wist hij ook. Maar daarachter, gemeente, wist hij het moment van de opneming. En nu is het zover. Hij mag naar huis. Na 33 jaar. De Vader laat hem halen. Vreugde voor Jezus. Maar voor de discipelen betekent dat zij nooit meer met hem kunnen wandelen. En niet meer aan zijn voeten kunnen zitten. En dat ze het nooit meer meemaken als ze een nacht tevergeefs geploeterd hebben op het water. En het wordt morgen dat ze tegen elkaar zeggen, zie de meester, hij staat aan de oever, het is de Heere. Hij ziet ons, hij weet van ons, hij zoekt ons op. En juist die dingen zijn het toch waar we vandaag nog wel eens jaloers op zijn. Och, was Jezus nog maar op aarde. Als hij er was, dan gingen we er naartoe, gemeente. En dan hadden we al onze spaarcenten ervoor over, al moesten we naar Nieuw-Zeeland reizen. En we zouden maar wat graag onze kinderen meenemen, die soms zo moeite hebben met het geloof en zeggen, mama, ik snap er niets van en ik weet ook niet of het allemaal eigenlijk wel waar is. We zouden ze willen meenemen en aan zijn voeten brengen en zeggen, zie je het nu? Maar nu, er zijn zoveel dingen bij de discipelen die nu voorbij zijn. En dan lezen we toch van die blijdschap, gemeente. Grote blijdschap zelfs. Dat is toch wat? Kijk, en als deze mannen nu door hadden mogen lopen naar Galilea, daar hadden ze tenminste hun familie. En daar hadden ze hun vrienden. En daar konden ze zich laten vertroosten met de vrienden die hen lief waren. Ik denk maar aan hen onder ons die weten wat het is om weduwe of weduwnaar te zijn. En die dan mogen zeggen, ja, ik heb gelukkig nog mijn kinderen en mijn kleinkinderen. En ze kijken naar me om. Niet dat ze het gemis en de lege plaats kunnen vergoeden. Maar het is wel een troost. En als ze nu hadden mogen afslaan, die discipelen, naar Bethanië, gemeente. Dan hadden ze in elk geval daar een stukje geborgenheid kunnen vinden. Daar was immers het gastvrije huis van Martha, Maria en Lazarus. En dan zorgde Martha er wel voor dat ze goed te eten kregen. En dan was daar Maria waarmee ze die geestelijke gesprekken konden voeren. Zo van hart tot hart. En alweer, niet dat dit alles vergoedt, maar dan kun je je verdriet van het afscheid met vrienden delen. En gedeelde smart is toch halve smart? Maar de discipelen moeten terug, gemeente. Niet naar Galilea, niet naar Bethanië, maar naar Jeruzalem. En Jeruzalem is inmiddels de stad waar ze de Here gekruisigd hebben. En waarvan de Here gezegd heeft, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. En ze hebben mij gedood en ze zullen u doden. Naar dat Jeruzalem moeten die 11 mannen gemeente. En ze gaan met grote blijdschap. Snapt u dat? Snap jij dat? Weet u wat ik inmiddels wel snap, gemeente? Dat de situatie van de discipel op hemelvaartsdag niet zo heel veel verschilt van de onze vaak. Mag ik eens een paar dingen noemen? Dan denk ik aan iemand die het leven in deze wereld ervaart als vol dreiging. Mensen die daar hun kinderen en kleinkinderen zien opgroeien. Dat ze zeggen, ja, in die wereld zie je eigenlijk niks meer van de Heer Jezus. En daar proef je van tijd tot tijd iets van de vijandschap die er is tegen Jezus Christus. Mensen die zichzelf zo verschrikkelijk eenzaam voelen in deze wereld. Het is misschien wel eens een keer anders geweest. Dat je onder een open hemel mocht leven. Maar er zijn inmiddels dingen gebeurd waardoor de Heer Jezus uit je ogen verdwenen is. En je ziet hem niet meer. Misschien zit er vanmorgen wel iemand in de kerk, het kan ook een jongere zijn, bij wie je danig spookt in het leven. Misschien zit er wel een jongere hier in de kerk die zegt, dominee, u kunt wel danken voor de mooie blauwe lucht vandaag en de stralende zon. Maar voor mijn gevoel loop ik met mijn hoofd in de mist. En ik tuur of ik iets van Jezus zie. En ik zie niks. En voor mijn gevoel is het stikdonkere nacht. En ik roep en ik krijg geen antwoord. En ik denk aan de jongeren die zijn gaan studeren. En die in de stad die grote wereld tegenkomen. Zoals ze hem vanuit hun beschermde omgeving van vroeger niet kenden. Jongeren die de macht van de Satan hebben gezien. Jongeren die met zoveel andere gedachten geconfronteerd worden. En die in de eenzaamheid van hun kamer tussen die vier muren met zichzelf en de dingen in de knoop raken. En ze zich daar verschrikkelijk eenzaam voelen. Ver van de beschermde omgeving van thuis. Kun je dan blij zijn, gemeente? Als je zo eenzaam bent, kun je dan blij zijn? Als je zo'n berg vragen hebt en je eigenlijk bedreigd voelt van alle kanten, kun je dan blij zijn? Vanmorgen mag ik u het woord van de Here verkondigen dat die vraag beantwoordt. En dan is het antwoord ja, dan kun je toch blij zijn. En dat niet op de manier van de goedkope lol van de wereld, die vroeg of laat eindigt in de ontnuchtering, en dat je dan met lege handen staat, en inmiddels zegt die wereld, houd er de moed maar in hoor. Er is wel gegronde blijdschap mogelijk in zo'n situatie. En dat zie ik zo prachtig juist hier, gemeente. Want u moet het slot van het Lucas-evangelie eens vergelijken met het begin van dit Bijbelboek. Het is kennelijk de bedoeling van de Heilige Geest in dit evangelie dat eindigt en dat begint in de tempel. En dit evangelie dat eindigt met een priester die zegent. Maar dit evangelie begint ook met een priester, Zacharias. In de tempel. En onze jongens en meisjes kennen de geschiedenis wel. Wat een verschil, hè? In Lucas 1, daar zie je een priester staan. En die priester heeft ook een offer gebracht. Nou, laten we zeggen een offertje in vergelijking met offer van Christus. En die priester is ook naar binnen gegaan om te bidden voor het volk, voor Gods aangezicht. Maar als die dan naar buiten komt, dan heeft hij geen zegen voor het volk. Dan staat Zacharias daar. En hij wil zijn mond open doen. Maar er komt geen geluid meer uit. En er wordt dus geen zegen uitgesproken. Hij wenkt met zijn hand. Ga nu maar naar huis. Want er is niks meer waar je op wachten kunt. Moet u zich voorstellen, gemeente, dat dit vanmorgen aan het einde van deze dienst gebeurt. Ik denk dat de ouderling van dienst wellicht me tegemoet zou komen en zou zeggen, maar dominee, de zegen nog hoor. Want die hoort er toch helemaal bij. En dat ik dan hopeloos mijn handen in de lucht steek en moet laten weten, gemeente, die is er niet, die zegen. Stel je voor dat je op Hemelvaartsdag de kerk uitgaat en een dominee zegt, ik heb geen zegen voor u. Zelfs die ruwe Esau-gemeente, die onverschillige bonk, die het allemaal niks kon schelen, die zegt tegen zijn vader Jacob als hij zegt, die zegen heb ik al aan je broer meegegeven. Dan schreeuwt Esau het uit, zegen mij ook, ook mij mijn vader. Hebt u dan maar één zegen? Moet je je eens voorstellen dat dat gebeuren zou. Die priester die alleen maar zegt, ga nu maar, ga nu maar. Dan zeg ik het eventjes maar heel simpel. Ga maar. En dan zie ik hier in het laatste hoofdstuk, gemeente van Lucas, weer een priester. En tot twee keer toe, dat mag ons opvallen. En in vers 50 en in vers 51 lees ik, als hij hen zegende. En gemeente, aan het werkwoord in het Grieks zien we, hij bleef dat doen. Hij bleef aan het zegenen. Ook toen zijn voeten van de aarde werden opgeheven. En als straks die engelen komen, zoals Lucas dat in het tweede deel schrijft, dan zeggen die engelen, hij komt net zo terug. Met andere woorden, hij gaat zegenend naar de hemel. En hij is zegenend in de hemel. En hij komt straks zegenend uit de hemel. Het is als het ware de permanente houding van de Heer Jezus Christus. Vanaf zijn hemelvaart. Zegenend. Uitgebreide handen ten goede van zijn volk. En dat is nu de grond van de blijdschap van hemelvaart, gemeente. Begrijpt u het nu? Snap je het? Want daar staan nu de discipelen. En die discipelen zijn zondaren. Nu, daar zijn ze inmiddels wel achtergekomen. Vraag het alleen eens aan Petrus. Die blaast niet meer zo hoog van de toren. Of vraag het aan Thomas. Die schaamt zich nog vanwege zijn ongeloof. En wat zien ze? Die handen van de Heer Jezus Christus. Gemeente, dat is het meest zalige wat een zondaar op deze aarde, op deze wereld kan zien. Die zegenende handen. Want wat zien ze dan? Dan zien ze doorboorde handen. Doorboorde handen die zeggen, ik heb me voor jou doodgeliefd aan het kruis van Golgotha. Want een andere oplossing voor je zonde was er niet. Opdat jij niet zou sterven, maar leven. Dan zien ze die handen die ze op Pasen hebben gezien, die hij toen aan hen liet zien. En toen hij daarmee zegt, ik ben en blijf dezelfde. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. U tot hulp, u tot bijstand. Diezelfde die de ogen van een blinde opent en die een arme rijk maakt met dat machtige evangelie van zijn onverdiende vrije genade. De blijdschap van de discipelengemeente, dat is een blijdschap van mensen die in die zegenende handen van de Heer Jezus zien en daar troost en zaligheid in vinden, in zijn wonden. Terwijl hij hen zegende, begrijpt u, dat is de grond van die blijdschap. Dat is de bron van de blijdschap van de discipelen, als ze hier achterblijven op deze aarde. Zijn zegen rust op hen. Zijn zegen. Dat is de zegen die ik straks aan het einde van de dienst aan u en aan jou mag meegeven. Die aaronitische zegen. Die je soms maar zo automatisch aanhoort. En als je dan zegt hoe luidt die zegen, dan krabben we even achter de oren en zeggen, ja, hoe was dat ook alweer? De Heere zegene u en hij behoede u. Dat de Heere zijn bescherming aanbiedt. Moet je eens denken dat er iemand in de eenzaamheid op zijn kamer zit. En zich zo verschrikkelijk alleen voelt. En besprongen door alle mogelijke machten. Hij behoede u. Een van de psalmen zegt, ik berg mij onder de schaduw van uw vleugelen. Totdat de verdervingen zullen zijn voorbijgegaan. En de Heere doet zijn aangezicht over uw licht. En zij u genadig. In genade omzien naar je. Hij weet ervan. Zou God met mij te maken willen hebben? Hij weet ervan. Hij doet zijn aangezicht over uw licht. En hij verheft zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Vrede in de storm, vrede in de rouw, vrede met een handicap, vrede. Terwijl van alle kanten dingen op je aankomen. Vrede midden in die strijd die er blijft tegen de duivel, tegen de wereld en je eigen vlees, dat door het kwade zo licht wordt verrast. Terwijl hij hen zegende, staat er. En dan heb je die nieuwtestamentische zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Dat gaat allemaal met hen mee, gemeente. En dat veroorzaakt die blijdschap. Ook als zij de poorten van dat helsvijandige Jeruzalem binnengaan. Hij wijst hen niet naar zichzelf terug. En zegt niet, loop nu maar. En zie nu maar of je je weg vindt. Hij zegent. Dan kun je naar Jeruzalem. Waar misschien het mes van de operateur je wacht. Dan kun je naar Jeruzalem moeten. Waar de vijanden op de loer liggen. Waar je je soms zo alleen kan voelen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God. De gemeenschap van de Heilige Geest. Weet u wat dat is? Dat is een bron die onuitputtelijk is. En ik kan er maar iets van zeggen natuurlijk van mag. Maar zegenen. Dat betekent letterlijk in de grondtekst hier dat de Heere goed van je spreekt. Moet je toch horen? Dat de Heere goed van je spreekt. Je zegt, wat heeft hij nu voor goeds van mij te zeggen? Zo'n zonder als ik ben. Zo nalatig, zo vergeetachtig, zo oppervlakkig, zo koud, zo hard, zo doods. Wat kan hij nou voor goeds van mij zeggen als hij bij zijn vader komt? Dit goede. Vader, ik heb hem gekocht. Vader, ik heb ze gekocht met mijn bloed. Dat hij goed spreekt ten behoeve van je. En wat heeft hij dan te zeggen? Vader, mijn bloed is tot verzoening van al zijn zonden. En dan kan mijn geweten me aanklagen, gemeente. En dan kunnen de mensen liegende allerlei kwaad van me spreken. En dan kan de wereld dreigen. Zijn zegen. Dat betekent dat ze niet hoeven te zeggen, nu is de Heer Jezus Christus weg. Hij weet wie ze zijn. En hij weet waar ze zijn. En hij weet wat ze nodig hebben. Zijn zegen, zijn nabijheid. Dat is de vervulling van de belofte die tegenwicht biedt tegen alles wat er vanuit die wereld en vanuit het eigen hart op hen afkomt. Het is de zegen van de overwinnaar. En het is de zegen van die grote en heerlijke koning. En het is de zegen van die trouwe priester die zegt dat hij ook voor ons bidt. En daarin mogen we het anker van de hoop uitwerpen. In het vertrouwen dat mijn schip ook in de zwaarste levensstorm niet ondergaat. Omdat het verankerd is in die vaste grond van de Heer Jezus Christus en van zijn volbrachte werk. Toen Zacharias uit de tempel kwam, gemeente, toen kwam hij met lege handen. En als de Heer Jezus Christus van het altaar van zijn lijden komt, en als hij gaat naar zijn vader als priester om te bidden voor zijn volk, dan zijn zijn handen gevulde handen. Gemeente, handen boordevol van wat hij verworven heeft, van zijn schatten en van zijn gaven. En hij breidt ze uit. En ik mag erin lezen. God maakt het goed. God maakt het goed. Begrijpt u het? Het is onder die zegenende handen dat we de discipelen van de Olijfberg zien afgaan. En dat ik ze in gedachten hoor zingen. Laat ons verheugd van zorg ontslagen. Hem roemen die ons blijdschap geeft. Ja, maar zegt iemand. Maar wie mogen er nou in die blijdschap delen? Ja, de discipelen, dat spreekt vanzelf. Want ik heb u uitverkoren, heeft de Heer Jezus zelf tegen hen gezegd. Maar als ik naar mezelf kijk. Ik behoor tot die zondaren die van nature geen zegen, maar vloek verdiend hebben. Moet u nog eens even kijken naar Lucas 1, gemeente. Dat is een prachtige lijn in dit Bijbelboek. Waarom ontbreekt in Lucas 1 die zegen die u in Lucas 24 wel tegenkomt? Wel, in Lucas 1, daar is een mens in het heiligdom. Die het niet ziet. En die het daarom ook niet geloofde. Waarbij zal ik het weten, zegt Zacharias tegen die engel. Nou ja, en dan gaat het dus hopeloos verkeerd. En wat is nu het verschil met Lucas 24? Wat lezen we van de discipelen? En zij aanbaden hem. Lezen we. En zij aanbaden hem. Het is in de vertaling van 1951 weggelaten. Helaas, helaas. Maar als ik de grondtekst goed lees en ik let op de handschriften, dan zeg ik, het hoort er echt helemaal bij. Het hoort er helemaal bij. Zij aanbaden hem. En wat is aanbidden, gemeente? Dat je buigt. Dat je buigt. Aanbidden is, je gelooft en zegt, hoe groot zijt gij? En dat aan zijn voeten. Hoe groot zijt gij? Zou ik immer aan hem twijfelen? En het gevolg is blijdschap. Ja, maar zegt u, waar hebben ze dat dan geleerd? Want deze mannen kom je toch ook wel eens anders tegen. Ik kom die Thomas ook tegen als een ongelovige. Een paar weken geleden, op Pasen nog. En Petrus had ook altijd maar een grote mond en die dacht dat hij het zelf wel kon. Moet u nog eens even kijken in dat 45ste vers van Lucas 24. Vers 45. Toen opende hij hun verstand, zodat ze de schriften verstonden. Daar hebt u het verschil. Zacharias twijfelt in ongeloof. De discipelen geloven in wat de Heere Jezus belooft. Ook als het oog niet ziet. En daar hebt u nu het werk van de Heilige Geest, gemeente. Die doet verstaan wie Christus is. En die doet vertrouwen op zijn beloftewoord. En leert het. Hij moest lijden en hij moest sterven. En zo in zijn dood en bloedstorting heeft hij het fundament gelegd op grond waarvan hij ons met hem alle dingen schenken zal. Zijn zegen rust in zijn offer en in zijn voorbeden voor ons, zoals het immers altijd was in de kerk. Als het offer werd gebracht en het gebed werd gedaan en de priester kwam naar buiten en hij gaf Gods zegen over het volk. En gemeente, zo kunnen we nu met blijdschap verder. In het geloof dat in aanbidding groot denkt van de Heere aan zijn voeten. En dat alles verwacht van zijn zegen. En dat zegt, hij is geen God dat hij liegen zou. Is dat geloof er, gemeente? U zegt, wanneer weet je nou dat het echte geloof is? Dan moet u nog even letten op die woorden die er echt bij horen in de tekst. Zij aanbaden hem. Als u dat letterlijk vertaalt, gemeente, dan lees je, ze vielen voor hem neer. En daar heb je het. Als mensen niet meer rechtop blijven staan. En niet meer zeggen, ja maar ik gebruik mijn eigen verstand hoor. En mijn verstand zegt dat het niet kan. Maar een mens die op de knieën valt voor de Heere en die dan ontdekt, hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog, die nederig knielen. Hebt u dat geleerd, gemeente? Vandaag breidt de Heere Jezus zegenend zijn handen uit. De Heilige Geest wil er vanmorgen de ogen voor openen. Kijk, en dan kan je hoogmoediger rechtop blijven staan. Maar dan geldt wel dit. Hij ziet van verre aan met gramschap de ijdele waan van trotse zielen. Dat riskeert u dan. En u kunt onder die zegenende handen van de Heere weglopen. Maar de Bijbel zegt dat dan op een gegeven ogenblik de handen van de levende God op je wachten. En dan is het vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Maar gemeente, kent u die blijdschap van die discipelen? Ach, zegt iemand, dominee, het leven is soms zo moeilijk. En mijn kruis is zo'n last. En de beproevingen zijn zo vele. Ik zie er zo weinig van. Mag ik nou eens een hele moeilijke vraag stellen? Ziet u dat dat nou de weg is met zijn leerlingen van morgen? Met zijn volk? Met zijn kinderen? De Heere zegt, niet naar het Galilea dat zo aangenaam lijkt. Naar de vertrouwde omgeving waar je beschermd door je familie kan wonen. En niet naar Bethanië, waar zulke kostbare vrienden zijn die je met liefde zullen omringen. Nee, zegt hij, niet Galilea, niet Bethanië, naar Jeruzalem, waar ze de Heere gekruisigd hebben. En waar je ontdekt dat een dienstknecht niet meer is dan zijn meester. Die beproevingen vindt de Heere vaak nodig. En dat kruis, het hoort bij het discipelschap. Want het gaat doorleiden in deze tegenwoordige tijd naar de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. En dan gebeurt het. In Jeruzalem. Inderdaad. Daar moet Jacobus het schavot beklimmen. En zijn hoofd wordt eraf geslagen. En dan zit er daar een van die 11 in de gevangenis. In de nacht voor zijn terechtstelling, Petrus. En dan zie ik Stefanus, die gestenigd wordt, omdat hij de naam van de koning belijdt. En dan zit Paulus straks in de gevangenis, in Jeruzalem, samen met zijn vriend. En hij weet niet hoe hij eruit komen moet. Daar is het vuur dat het zilver loutert en dat het goud beproeft. En daar is het mes van de wijngaardenier die de ranken snoeit. En u zegt, en dan toch blijdschap? Is die blijdschap dan niet heel gauw verdwenen? Nee, gemeente. Want dan zie ik daar in Jeruzalem Petrus en Johannes. Als ze daar vanuit het Sanhedrin komen, waar ze gegeeseld zijn, tot bloedens toe. En wat lees ik? De discipelen waren verblijd dat ze om de naam van de Heere smaadheid mochten lijden. Wat zie ik? Paulus en Silas in de gevangenis. Wat doen ze? Ze zingen Gode lof. En dan zie ik die Stefanus daar staan, terwijl de stenen regen tegen zijn borstkas aanslaat. En terwijl zijn hoofd kapot wordt gegooid. En er straalt hemelse vreugde van hem af. En hij geeft de verklaring erbij. Ik zie de hemelen geopend en Jezus Christus staande aan de rechterhand van de Vader. We staan er niet alleen voor, gemeente. Zelfs niet als ze je stenigen. Als ze je doodgooien. En dan hoor ik Jacobus, de leider van deze beproefde gemeente, later schrijven. Acht het voor grote vreugde, broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. En ik ontdek, dat kan dus. Daar middenin, grote blijdschap. Grote blijdschap, zegt vers 52. Lovende en dankende God, zegt vers 53. En je hoort ze zingen, ik Heer, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil. U zegt, hoe kan dat? Ze waren in de tempel, lees ik aan het slot. Dat was op dat moment nog het huis van God. En daar wachten ze op de belofte van de Heilige Geest. En daar baden ze om de vervulling van die belofte. Daar zagen ze naar uit en dat is de weggemeente. In het huis van God. Waar de Heere een venster wil openen in de hemel, zodat de blijdschap van de hemel zich als het ware meedeelt aan de aarde. Midden in de werkelijkheid van je leven, midden in de blijvende zondestrijd, midden in de beproeving van het geloof, in de confrontatie met de vijanden, de duivel, de wereld en je eigen vlees. En je wordt naar boven gericht. En wat zie je dan? Het lam met zijn doorboorde handen. En wat zijn zijn wonden? Vol van allerlei vertroosting. En die handen zegenend uitgestrekt. En je ontvangt uit die hemel zijn geest. Die je kracht geeft om staande te blijven in het strijdperk van het leven. Hoe kan het dat u hier nu zit, na alles wat u meegemaakt hebt in uw leven? Dat is de Heilige Geest, die grote trooster, in zijn stille werk, die zich legt als de dauw om je hart. Onmerkbaar, maar ook almachtig. En ik leer het geloven, dat al zijn beloften waar en zeker zijn. Ook die belofte, ik zal u geen wezen laten. En midden in het strijdperk valt er een lichtstraal over mijn leven vanuit het vaderhuis dat wacht. Vanuit de bruiloftzaal die in gereedheid gebracht wordt. En bij het open venster vanuit de hemel krijg ik uitzicht vanuit een wereld en vanuit een leven waarover de nacht valt. Juist door hemelvaartgemeente krijg ik uitzicht op die plek. Waarvan mij waarvan we zingen. Daar zal mijn tong u prijzen, voor al de gunst bewijzen en voor al de wonderen van uw macht. Amen. Zingen we nu uit de 138ste psalm, gemeente. Derde vers, dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van 's Heren wegen. En vers 4, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 3 en 4 van psalm 138. Gemeente, laat ons nu de Heere bidden en danken. Trouwe Heere in de hemel, als u die vreugde wilde geven vanmorgen, Heere, dan bidden wij u. Wilt u dat ook bewaren bij ons? Heere, dat de gave van Elim op de verdere woestijnreis tot zegen mogen zijn. En toch dat we het kruis vrolijk mogen dragen. Ook al is het zwaar, al is het moeilijk. Heere, u deed het ons zingen. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Heere, daar is alle reden toe. Om dat te geloven en dat te vertrouwen. Zeker als we ook zien hoe u uw discipelen hebt achtergelaten. Dan hebt u een werk aan ze gehad. Maar daar mocht het uiteindelijk toch op uitlopen. Grote blijdschap. Diepe ongekende vreugde. Als een voorsmaak. Van dat het eenmaal in de zaligheid zal zijn. O Heere, wat zijn die momenten van de hemel in het hart. Kostbaar. We vragen u. Door de kracht en de zegen. En de genade van hemelvaart. Gesterkt en bemoedigd voort mogen gaan. En dan weten wij niet wat ons te wachten staat. Maar Heere, wij hebben er genoeg aan. Als we maar weten. Van die zegenende handen. Die doorboord zijn. Met diepe wonden. Vol van allerlei vertroosting. Zegen ook ons, Heere. Zegen ook ons. U hebt destijds willen zegen. Wilt u het nog doen? Wilt u het opnieuw doen? Heere, dat we zo met de gedachte, niet op deze aarde, maar met de gedachte bij u verder mogen. Geef ons een rijke dag, een gezegend terugzien op deze dag. Geef ons moed en kracht. Heere, geef vreugde in u. Door Christus, uit genade, om Jezus wil. Amen. De slotzang is uit de 150ste psalm. Waar we zingen van die heerlijke dingen voor zijn troon. En hier beneden looft God, looft zijn naam alom. Psalm 150, het eerste vers. Gemeente, als de handen straks over u worden opgeheven, zie dan achter mijn handen Christus doorboorde handen, zegenende handen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.